Goedenavond, broeders en zusters. Het is een vreugde voor mij dat ik zoveel avonden mag doen deze winter. En het is ook fijn dat het is niet zo ver, even over de brug. En dan wennen we er. En ik hoop ook dat u vanavond echt zal genieten. We hebben een goede start gemaakt de vorige keer. En ik heb mijn verkeerde bril op. Ik zie jullie bijna niet, maar... dit gaat goed. Dus ik denk opeens, hé, wat is dat toch? Maar ik heb de verkeerde bril. Maar dit gaat goed. Iedere avond dat ik mag spreken over de gelaten brief, wil ik gewoon beginnen met Gelaten 2 vers 16. Want dit is eigenlijk de kerntekst. Wat moeten wij weten, Gelaten 2 vers 16... Wel, wij moeten dit weten, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Hoe worden wij rechtvaardig verklaard? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Is er iets verkeerd met de wet? Nee, natuurlijk niet. Romeinen 7 vers 12. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het probleem ligt niet bij de wet. Het probleem ligt bij ons. De wet kan ons niet redden. De wet kan ons leven niet veranderen. In hoofdstuk 3 vers 24, daar zien we het doel van de wet. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. En de Romeinenbrief is hier uitvoerig behandeld. Wat staat er ook alweer in Romeinen 10 vers 4? Christus is het einde van de wet. Het is om ons bij Christus te brengen. Het is als een spiegel waarin je ziet dat je vuil bent. Maar je kunt die spiegel nog zo oppoetsen. Die vuiligheid die blijft in je gezicht. En hoe wordt de vuiligheid weggenomen? Niet door de wet, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. Punt. Van de week hadden we een begrafenis. En voor mij persoonlijk was dat... best wel intens, want vorig jaar op een prachtige leeftijd van 91 is mijn moeder naar de Heere gegaan. En het was een dankdienst. En toen zeiden mijn oudste broer en ik, dat zeg je dan even zo tegen elkaar. Nu is het onze beurt. Want wij hebben ook al 2/3 achter de rug. En ja, iemand zei eens tegen mij, 2 dingen zijn zeker. Dat je belasting moet betalen en dat je moet sterven. Als de Heer Jezus niet terugkomt. Dus dat weten we. En dat zeiden we zo tegen elkaar. Maar zo is het niet gegaan bij ons. Want jongste dochter van mijn oudste broer is van de week naar huis gegaan met de vele woningen. 38 jaar. Laat 4 kinderen achter, waarvan de jongste nog maar net 2 is. En toen de jongste geboren werd, toen werd het zichtbaar dat ze tumoren heeft in haar hoofd. En ze heeft nog 2 jaar gehad. En tijdens de begrafenis vroeg Ida of ik dan haar spreekbuis mocht zijn. En ik ben echt een verlengstuk geweest van datgene wat zij nog wil zeggen. Want bij de begrafenis van mijn moeder was zij al een jaar ziek. En toen heeft ze nog het laatste lied gezongen voordat ze haar stem verloor. Het lied van Mijn Herder van Sela. En dat is een heel mooi lied. Dus toen ik over nadacht wat zal ik gaan zeggen, toen moest ik steeds denken aan die 3 kruizen op Golgotha. Maar als ik daarover spreek, dan is het wel radicaal. En wat denk je wat er gebeurt? Zij had de liederen van haar begrafenis zelf opgegeven. En het laatste lied wat zij opgegeven had, voordat ik moest spreken, was: zie wie wandelt daar door Jeruzalem met een kruis op zijn rug. Dat lied van opwekking. En toen schoot mijn gemoed vol. Ik denk, hoe moet dat nou voor al die mensen gaan spreken? En mijn gemoed is volgeschoten. En toen zei mijn vrouw: maar het is goed met Linda. Het is goed met Linda. En dat pakte me weer ik pakte mezelf weer beet en toen kon ik spreken. En het is goed met Ida. Ze is niet meer benauwd. Ze heeft geen last meer van die tumoren. Ze heeft haar ogen hier dicht gedaan, maar ze heeft haar ogen open gedaan bij de Heere God. Want de Heere God kan niet liegen, dat is zijn belofte. En toen heb ik gesproken over die twee kruizen. Want er stonden drie kruizen in Golgotha. En daar hingen drie Joodse mensen. Onthoud dat wel. Want de kruisdood was niet voor de Romeinen. Allen lasterden ze hem. Ook die twee misdadigers, links en rechts. En dan opeens horen ze die woorden van de Heer Jezus: Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En dat had zo'n effect op één van die twee misdadigers, dat hij opzij ging kijken en hij zag dat bordje hangen: Jezus, koning van de Joden. Hij zag als Jood de verhoogde slang. Misschien herinnerde hij zich wel gedeelten uit Jesaja 53. En opeens vroeg hij: Heere, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt. Met andere woorden, uiterlijk was het een stervende man. Zag er helemaal niet uit als een koning. Hij was zo geslagen en zo bebloed. Maar met ogen van geloof keek deze stervende, met koorts lijdende misdadiger naar de Heer Jezus. En hij keek over het lijden heen, over de dood heen, naar dat koninkrijk. Hij kon niets doen. Hij kon zijn leven niet oppoetsen. Hij kon niet naar de kerk. Hij kon zich niet laten dopen. Zelfs hangen aan dat kruis was niet in eigen kracht, want dat deden die spijkers voor hem. We hebben vanavond gesproken over de genade. Nou, het was totale genade. Maar wat hoort deze stervende man op grond van zijn getuigenis? Wij zijn schuldig, hij is onschuldig. Heere, gedenk mij. Hij krijgt direct zekerheid van het geloof. Geen twijfel, geen wachten, geen oppoetsen van dat oude leven. Hij kon ook niet meer alles goed maken wat hij verkeerd gedaan had, want hij zat vast aan het kruis. Maar hij stierf met zekerheid en nadat hij gestorven was, nodigde de Heere Jezus hem uit, want de Heere Jezus stierf voor hem uit. En dat vind ik zo mooi, want eigenlijk zijn die kruizen links en rechts van de Heere Jezus een beeld van de gehele mensheid. De gehele mensheid is of de ene misdadiger of de andere misdadiger. Maar niemand hier op aarde, wat je achtergrond ook is, kan om het kruis heen. De mens, Pilatus had het daar zo moeilijk mee om een keuze te maken, maar de mens moet een keuze maken. Want anders sterven wij in onze zonden. Maar zoals mijn vrouw zei, het is goed met Ida. Ida is niet in haar zonden gestorven. Ida is in het geloof gestorven. En zij is vandaag in het vaderhuis. En hoe heerlijk is het niet dat je inziet van die Joodse stervende man: ja, ik begrijp het vanavond. Het is allemaal genade. Op het belijdenis van zijn mond is hij voor eeuwig thuis. En het heeft ontzettend veel effect gehad bij de neven en nichten. Ik krijg allemaal e-mails op het moment en daar dank ik de Heere voor. Allereerst dat hij mijn emoties in bedwang hield. En ten tweede dat de woorden die hij mij geeft om te spreken, dat ze gaan van hart tot hart. Want dat zijn pijlen. En deze ene misdadiger had niet veel kansen. Maar die kans die hij kreeg, die nam hij. En ik bid dat er vanavond niemand is hier die nog twijfelt aan zijn eeuwig heil. Maar dat je belijdt, ik ben een zondaar. Hij stierf in mijn plaats. Ik dank u voor uw volbrachte werk. Ik moet nog denken aan Hudson Taylor. We hebben vanavond gezongen, het is volbracht. Hij had een boek geleend van zijn vader en daar las hij, het is volbracht. Zijn hele leven veranderd. Hij is zendeling geworden in China. Een edelman uit Duitsland, Zinzendorf, ging een keer naar het museum. En in dat museum, daar zag hij de Heer Jezus aan het kruis. En onder dat kruis stond, dit deed ik voor jou, wat doe jij voor mij? En de rest van zijn leven was hij verkocht. Hij zei, alles is ondergeschikt aan de verkondiging van het rijke evangelie van Gods genade. Hij stierf voor mij. En de Heere geeft deze prachtige kansen in Nederland. En daar ben ik de Heere zo dankbaar voor. Vanavond Galaten hoofdstuk 2. We hebben in vers 16 gezien hoe wij tot geloof komen. En we willen natuurlijk de avond eindigen met dat omgewisselde leven van Galaten 2 vers 20. Maar laten we even de achtergrond nog even tekenen, want het is een van zijn eerste brieven. En deze brief heeft Paulus geschreven aan een groep gemeenten. Ik denk wel 3 à 4 gemeenten die hij gesticht had. En ze waren, zoals hoofdstuk 2 vers 16, gerechtvaardigd door het geloof. Ze waren behouden uit het heidendom. De meeste gelovigen in die gemeenten waren niet Joden. En wat ook uniek is, het is een van zijn eerste brieven. Wat ook uniek is bij het begin van deze brief is koel en krachtige taal. Er wordt niet een mooie inhoud gegeven met lieve woorden van bemoediging. Paulus valt met de deur in huis, weet u waarom? De gelovigen zijn betoverd. De gelovigen hebben naar een ander evangelie geluisterd. En dat is een evangelie wat geen evangelie is. De Heer Jezus heeft het gezegd, het zijn mensen die reizen stad en land af om 1 bekeerling te krijgen, maar die bekeerling eindigt in de hel. Want wat kwamen deze Judaïsten vertellen? Oh, fijn dat jullie geloven in de Heer Jezus. Maar, dat is niet genoeg. Jullie moeten je ook laten besnijden. En terug naar de wet van Mozes. Dus, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Wat zeggen die Judaïsten? Nee, er is niet 1 deur, er zijn 2 deuren. Je moet eerst Jood worden, dat is de besnijdenis. En dan moet je houden aan de Joodse wetten, 613. En dan geloven in de Heer Jezus. Nou, toen Paulus dat hoorde, ja, schrok hij natuurlijk. Want u kan dat ook zien in hoofdstuk 3 vers 1. Er zegt, o dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Kijk, het feit dat na zijn prediking valse leraren zouden komen, verraste hem niet. Hij zegt dat ook in Handelingen 20. Ik weet, zei hij, dat na mijn vertrek er komen valse leraren. Maar weet je wat hem verraste? Het verraste hem dat ze naar die valse leraren luisterden. En in Jeremia 5 vers 31 er staat dat de mens de leugen gemakkelijker gelooft dan de waarheid. En dat is zo'n feit. Ik sta er versteld van. Maar lieve mensen, je hebt het toch anders geleerd. Hoe kun je nou toch zo gauw om laten praten? Blijf bij de schrift. En dan weet je, het is genade alleen die mij gered heeft. Maar het is ook genade alleen die mij leidt door dit leven. En het is genade alleen die mij thuis zal brengen. Daar kan ik niets aan toevoegen. Er was pas iemand die zei, Johan, wat moet ik doen om behouden te worden? Ik zeg, joh, je bent te laat. Hij zei, oh, ben ik te laat voor de samenkomst? Nee, je bent 2000 jaar te laat. Want het is al gedaan. Het moeilijke werk is volbracht op het kruis van Golgotha. En jij mag het in geloof aanvaarden. En dan komt dat wonder van dat geestelijke leven. Toen ik bij die begrafenis dat vertelde, voelde ik de weerstand. Ja, je voelt de weerstand. Weet je waarom? Wij zijn allemaal in een natuurlijk lichaam geboren. En waar je het over hebt, dat is een leven wat verbonden is met de hemel. Een geestelijk leven. Net als die een vlinder wordt. Hij is eerst een rups en dan wordt hij een vlinder. Ze hebben helemaal niets met elkaar gemeen. Ik weet nog dat dat ook bij mij zo was. Want ik was melkboer in de Lingewijk. En er was één klant, die had altijd posters op het raam. En dat irriteerde me. Er was weerstand in mijn hart. En daarom weet ik, die weerstand die is er. Want wij spreken niet over natuurlijke dingen. En voor de natuurlijke mens is dit dwaasheid. 1 Korinthe 2 vers 9 en 10. Maar wij spreken over geestelijke dingen, een geestelijk leven, een geestelijke geboorte die verbonden is met de hemel. En daarom is er altijd weerstand, onbegrip. Maar die keuze, die moeten we maken voor het sterven. En die uitnodiging heb ik gegeven. En het is Jezus alleen, niet Jezus plus. Want weet je wat er gebeurt? Dat is heel vervelend. Dan gaat de plus het overnemen. Ik heb er tussen gezeten. Jezus plus het houden van Shabbat. Nou, niemand houdt de Shabbat. Want in het Oude Testament, als je houtjes sprokkelde op Shabbat, dan moest je gedood worden. Wij leven onder het nieuwe eeuwige verbond. We zijn vrij. We mogen de Shabbat houden. We mogen de eerste dag houden. Maar iedere dag is voor de Heere. We zijn vrij. En als je daar zo de nadruk op legt, dan wordt dat plusje, dat gaat het overnemen. Als punt van discussie. En met discussies is nog nooit iemand verder gekomen. Dat doen ze wel in Den Haag. Wij gaan heerlijk het woord lezen. Paulus is van streek. Paulus valt met de deur in huis. Hij zegt, jullie zijn betoverd, ik ben verward. Dat jullie het toch zo gauw hebben over laten halen naar een ander evangelie, wat geen evangelie is. Want er is maar één evangelie. Ik ga het lezen. Dan vertelt hij eerst over zichzelf, dat hij de autoriteit heeft van een apostel. Hij zegt, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Paulus is een paar keer in Jeruzalem geweest. Hij is de eerste keer een paar weken bij Petrus geweest. En nu gaat hij naar Jeruzalem en de achtergrond is Handelingen 15 voor deze conferentie wat betreft het evangelie. En hij neemt expres Titus mee. Waarom neemt hij Titus mee? Een volle medewerker van Paulus die in plaatsen waar hij een gemeente gesticht had, achtergelaten werd om orde op zaken te stellen. Dat was in Kreta. U kunt dat lezen in de brief aan Titus. Hij neemt Titus mee en Titus is niet besneden. Titus was een Griek. Timotheus was wel besneden. Maar waarom Timotheus wel en Titus niet wel? Timotheus had een Joodse moeder. En voor Timotheus was het correct om zich te laten besnijden, zodat hij ook een open deur had in de synagogen. Want Paulus ging altijd eerst naar de synagogen en hij wilde Timotheus meenemen om daar ook te getuigen. Maar Titus was 100% Griek, net als Lucas. Het werd hem niet opgedragen om zich te laten besnijden. En hij was erbij bij dat bezoek in Jeruzalem. We gaan naar vers 2. Dan gaat hij verder. En ik ging op grond van een openbaring. Ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Paulus gaat op grond van openbaring. En dat is heel belangrijk. Paulus die zegt ook, mijn apostelschap is anders als die van de discipelen. Ik heb niet 3 jaar met de Heer Jezus gewandeld. Ik heb niet de voeding gekregen die de discipelen gekregen hebben, maar ik ben wel een apostel. En ik krijg direct vanuit de hemel openbaringen. En dat is zo heerlijk. Wat Paulus schrijft wat betreft de gemeente, wat betreft onze positie in Christus, wat betreft de toekomst van Israël, dat heeft Paulus niet geleerd aan de voeten van Gamaliel. Dat heeft Paulus ontvangen direct vanuit de hemel. Is dat mooi of is dat mooi? Dat wij, kinderen van het nieuwe verbond, een directe relatie hebben met de hemel. Dat God door zijn woord tot ons direct kan spreken. Ik weet nog dat dat met mij voor het eerst gebeurde, toen ik voor het eerst de Bijbel las en bij Galaten 5 vers 1 terecht kwam, waar 2 woorden uit de bladzij sprongen, Christus en vrijheid. Ik denk, ja, ik was opgegroeid als ik Bijbelse vragen had. Weet je wat mijn moeder dan zei? Ga maar naar de dominee. Je hebt catechisatie en dan vraag ik het maar aan de dominee. Maar nou mag ik de Bijbel lezen en hij kan ook tot mij spreken. En dat is mooi toch? Dat is een vrucht van het nieuwe verbond, Hebreeën 8 vers 11. Allen zullen mij kennen. Weet u waarom? Het voorhangsel is weg. Maar het voorhangsel is niet weg vanwege al die dieren. Dat voorhangsel wordt vergeleken met het vlees van Christus. En toen de Heer Jezus zijn vlees gaf op het kruis van Golgotha, zijn bloed gaf en stierf op het kruis van Golgotha, toen pas scheurde dat voorhangsel. Maar dat geeft ons vrijmoedige toegang tot de troon van genade. Amen. Dat is mooi, hè? Dat is zo heerlijk als je daarover nadenkt. Het is de openbaring dat hij naar Jeruzalem ging. En hij zegt, daar zijn broeders die zijn in aanzien. Maar weet u, wat betreft het evangelie, en dat kunt u ook lezen in Handelingen 15, geen verschil tussen Petrus, Jacobus en Paulus. Maar wat was het verschil? Verschil van bediening. Paulus was geroepen voor de heidenen, Petrus was geroepen voor de Joden. Verschillende mensen, groepen, maar wel hetzelfde evangelie. En hij was dus niet van aanzien, maar dat is ook een vrucht van het nieuwe eeuwige verbond. Er is geen hiërarchie van hoge priester, leviet, het gewone volk. In het nieuwe testament zijn wij allemaal broeders en zusters. En de Heer Jezus schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Net als Jozef zich niet schaamde voor zijn broeders voor Farao. Wij zijn broeders en zusters. Er is geen hiërarchie in het nieuwe eeuwige verbond. Vers 3. 4. En dat, er zijn valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren, om ons weer tot slaven te maken. Als u dat vanavond of morgen eens rustig leest, Handelingen 15, het belangrijkste hoofdstuk. Want als daar niet een vergadering over geweest is, dan zouden een secte gekregen hadden, dan zou er een divisie gekomen zijn. Er zijn valse broeders binnengeslopen om onze vrijheid die wij hebben in Christus Jezus. Ja, laat de vrijheid die de Heer Jezus je gegeven hebt nooit afnemen. Om weer slaaf van dat slavenjuk van al die wetten. Oh, 613 wetten. Het juk van de Heer Jezus is licht. Maar het juk van het Jodendom is zwaar. Heel zwaar. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan. Opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Nou, bij de Joden was het probleem de wet. Weet je dat in de gedachtenwereld van een Jood Mozes bovenaan staat? Het is niet voor niets dat de schrijver aan een community van Joden schrijft dat de Heer Jezus meer is dan Mozes. Meer is dan de engelen, want de engelen hadden het oude verbond geschreven. En dat moet hij dus allemaal uitleggen. De Heer Jezus is meer dan Mozes. Maar als je over de 100 bekendste Joden, dan zie je nummer 1, Mozes. Want hij sprak tot God van aangezicht tot aangezicht. Hij was de middelaar van het oude verbond. Hij was de enigste Jood die nooit slaaf geweest is. Een prachtig type van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus is meer dan Mozes. Want wie was Mozes? Een vergeven moordenaar. Maar de Heer Jezus heeft nooit gezondigd. Om maar één voorbeeld te geven. Maar voor het Joodse volk, Mozes, Mozes, Mozes. En wat zien we? Voor de Joden was het probleem de wet. Maar de heidenen hadden ook een probleem. En dat probleem vind je in de Colossensebrief. Dat is filosofie. Dat is wijsbegeerte. Want ze kwamen altijd bij elkaar in Athene om te luisteren of er weer wat nieuws te vertellen was. Of dat ze het wiel uitgevonden hadden. En daar waren ze heel de dag druk mee met filosofieën, met wijsbegeerte. Dus de Joden hadden een plus, maar ook de heidenen hadden hun plus. Oké, dan zegt Paulus hier in vers 6b, God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Er is geen verschil in Christus. Maar integendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen. Hier zit het, broeders met verschillende werkterreinen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, dat zijn de Joodse mensen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen. Je ziet hier ook dat Petrus was niet de eerste paus. Petrus is nooit in Rome geweest. Petrus was geroepen om het evangelie te brengen bij het Joodse volk. Paulus is wel in Rome geweest. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besneden zouden gaan. Ziet u dat? De hand van gemeenschap. De genade van God is de boodschap. Ze zijn het met elkaar eens. Paulus is gekomen. Hij was eerst een vervolger. Hij is tot bekering gekomen. Hij is een verkondiger geworden. Ze hebben elkaar ontmoet en ze hebben elkaar de rechterhand van gemeenschap gegeven. En dan zeggen ze, alleen moesten wij wel aan de armen denken en ik heb mij ook beijverd om dit te doen. Dat is wel belangrijk, je ziet dat ook bij Paulus. Hij besteedde veel tijd in het verzamelen van fondsen. Fondsen voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Weet u, Agabus was een profeet, hij had het voorzegd, dat er een hongersnood zou komen in Jeruzalem. Dus vanuit Jeruzalem, de moedergemeente, kwam de geestelijke zegeningen de wereld in. Maar wat kwam er vanuit Antiochië en de andere gemeenten? De fysieke zegeningen. En Paulus met zijn collega's, die brachten dan in Jeruzalem, waar hongersnood was, liefde gaven. En zo zie je de prachtige eenheid tussen de Joodse gelovigen en de niet-Joodse gelovigen in de Bijbel. Zo was het in het begin. Wij zijn allen één in Christus Jezus. Amen. Er is geen verschil. De misdadiger aan het kruis was een Jood. De centurion voor het kruis was een Romein. Maar beide getuigden ze, hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Hij is de Zoon van God. En dat brengt ons tezamen. Niet rassen, daar gaat het niet om. De een is uit Nederland, de ander is uit Duitsland. De een is een Arabier, de ander is een Jood. Ben je in Christus, dan ben je mijn broeder en dan ben je mijn zuster. En dat is een wereldwijde familie. Mooi, hè? En de armen gedenken, ja, mag ik het eerlijk zeggen, daar gaat bij ons alle extra centjes naartoe. Wij hebben een prachtige open deur in het grootste vluchtelingenkamp van Afrika, in Turkana. En die mensen zijn zo arm. Wij gaan naar gevangenissen om hen een Bijbel te geven. En de dankbaarheid, en dan denk je bij jezelf, man, ik heb wel 5 Bijbels. We hebben zo'n overvloed. En dat we ook denken aan hen die minder bedeeld zijn. Daar moeten wij ons ook mee bezighouden. Daar zijn wij niet door gered. Maar het is wel een vrucht van ons geloof. Om een zegen te zijn voor hen die minder hebben dan wij. Wij zijn een paar procent van de meest bevoorrechte mensen van de wereld. De meesten moeten het met veel minder doen. En dat was dus een punt waar ze het over hadden, dat ze de armen moesten gedenken. Nou gaan we naar het probleem. Want in Antiochië zitten ze met elkaar heerlijk te eten, in gemeenschap, Joodse gelovigen, niet-Joodse gelovigen. En wie komen daar binnen vanuit Jeruzalem? Zij waren daar niet toe geroepen, zij gingen uit eigen drang. He, dat agressieve, dat was een drang van die broeders. Dat zegt de Heer Jezus, jullie reizen land en stad af voor één bekeerling. Maar weet je wat er niet centraal staat bij deze judaïsten? Daar staat de Heer God niet centraal, maar daar staat weer de mens centraal, de wet centraal. Eigen werken, je moet er wat voor doen. Net als die Belgische vrouw waar ik heel lang tegen gesproken had. Allee manneke, je moet er toch wat voor doen. Dat zit er zo diep in, dat je toch iets wilt doen. Nee, het is gedaan. Maar goed, dan komen die judaïsten uit Jeruzalem en dan zie je dat hier wat gebeurt. Kijkt u even mee. Maar toen Petrus naar Antiochië, dat is dus de zustergemeente van Jeruzalem, de tweede gemeente, gekomen was, dat is ook de gemeente waar de gelovigen voor het eerst christenen genoemd werden. Omdat ze zo op Christus leken. Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, Jacobus was een halfbroer van de Heer Jezus. Jacobus, net als Judas, is tot geloof in de Heer Jezus gekomen na de opstanding. En Jacobus was de oudste in Jeruzalem. Hij spreekt ook heel mooi in Handelingen 15. En Jacobus had hun niet gestuurd. Dat staat er ook heel duidelijk in. Maar toen zij kwamen, trok Petrus zich terug en zonde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Weet je wat heerste in het hart van Petrus? En ja, daar kun je allemaal wel eens last van hebben. Spreuken is daar altijd zo sterk in. Met zijn woorden, mensenvrees legt iemand een valstrik. Mensenvrees, angst voor mensen. Mensenvrees, wat zullen de buren zeggen? Ik ben daarmee opgegroeid. Ik mocht, toen ik kind was, met een kleedje en pinda's en het radiootje achter het vuur. Maar de buren mochten het niet zien. Toen gingen we verhuizen. Er waren in de verste verte geen buren te zien. En toen mochten we voetballen, we mochten fietsen. Maar wij hadden eigenlijk een burengeloof. We deden het uit vrees voor de buren. Nou, mensenvrees is een strik. Als je vrees van mensen hebt, dan word je een slaaf van mensen. En vanavond wil ik echt zeggen, ik ga niet hem afwijzen, Petrus, want ik ken dat wel. Maar dat kan je zo overkomen, dat je opeens angstig wordt. Weet je, want Petrus, ja, die ging weer terug naar Jeruzalem. En daar zat hij bij de tafel met niet-Joden. En opeens overheerste het bij hem en trok hij zich terug. En dan moet je weten, dan gaat Paulus hem openlijk berispen. Had hij dat niet in privé kunnen doen? Nee, want dat was een openlijke zonde. Want weet je wat het probleem is met leiders? En je ziet dat in Johannes 21. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn beste jongens, jullie moeten naar Galilea en jullie moeten op mij wachten. Wat zegt Petrus? Ik ga vissen. En wat lezen we? Direct springen er 6 discipelen in de boot. En de hele nacht gaan ze vissen en ze vangen niets. Weet je waarom? Omdat Petrus was een geboren leider. En leiders leiden. En hier had deze, nou ja, was echt de leider. Wat denk je toen Herodes Petrus gevangen gezet had? Toen dacht hij, ja, maar nou heb ik de trofee. Nou heb ik de pilaar van het geloof. Jacobus, beste jongen, maar Petrus hebben we nu ook gevangen. Dat was natuurlijk een steunpilaar. Degene die de eerste boodschap bracht toen de gemeente geboren werd in Jeruzalem. En Petrus als leider, daar wordt naar gekeken. Dus Paulus confronteert hem publiekelijk. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Petrus is niet boos geworden op Paulus. Want in 2 Petrus 3 vers 15, daar schrijft hij over de brieven van Paulus met het grootste respect. Dat ze misschien wel moeilijk te zijn om te begrijpen, maar ze zijn het geïnspireerde woord van God. Weet je, dat is een man naar Gods hart. Die weet wanneer die ernaast zit en hij bekeert zich. Dat vind ik ook zo mooi bij David. David wordt op zijn nummer gezet door een profeet. Hoe heette die profeet? Nathan. Wie weet je dat het volgende kind van David de naam van Nathan krijgt? En wie kwam er uit de lijn van Nathan? Maria. Dus het feit dat David zijn nieuwgeboren kindje Nathan noemt, daaruit kan ik mij voorstellen dat hij deze berisping aanvaard heeft als een woord uit de hemel voor hem, wat hij moest horen. Als we berispt worden, dat is niet leuk. En als je trots bent, dan ga je er tegen verzetten. Maar als je gebroken bent, dan denk je, ja, het zijn liefdevolle wonden om mij te genezen. Want als je dan Petrus leest in Handelingen 15, ja, dan is hij weer terug in de genadeboodschap. Maar hij is hier een moment zwak. Maar als leider heel gevaarlijk. Want je neemt, weet je wat er gebeurt? Je zondigt nooit alleen. Je neemt altijd mensen met je mee. En daarom ook berispt hij hem publiekelijk. Want voordat, kijk, hier gaat het al. Want voordat er enkelen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug, zonder zich af, uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huichelden met hem mee. Zie je het effect? Zie je het effect? Dat kwam omdat Petrus een leider was. Ze keken op tegen Petrus. En daarom berispt Paulus hem publiekelijk, zet hem op zijn nummer en moet je kijken wat hij doet. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven? Hij confronteert hem glashard. En ja, dat heeft voor Petrus genezing gebracht. Toen Petrus geroepen werd, weet je, zijn jongere broer Andreas, die bracht hem bij de Heer Jezus. En wat zei de Heer Jezus toen? Jouw naam is Simon, maar jij zal Petrus genaamd worden. En Petrus betekent rots, rots in de branding. Maar de Heer Jezus, die alles weet, die wist ook dat deze Petrus zwakheden had. Hij verloochende de Heer Jezus 3 keer. Hij geeft hierin bij de Judaïsten. Maar toch ziet de Heer Jezus in hem alreeds het eindresultaat. En hij is degene die dan die prachtige brief schrijft over de ware genade. Ja, 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 de eerste Petrusbrief, dat is de brief van de ware genade. Weet je wat ik ook zei tegen mijn nicht? Als laatste woord, Ida, jij laat een goed spoor achter. Het is zo belangrijk, broeders en zusters. Hoe verlaten wij deze wereld? Jacob zat over te vertellen. Maar het einde van Jacob was hoog. Want er staat in Hebreeën 11. Hij leunde op zijn staf en hij aanbad God. Hij leefde niet op eigen kracht. Hij moest leunen op een staf. Hij leefde in de kracht van de Heer. En hij eindigt aanbiddend. Ida had geen lang leven, maar ze had wel een vol leven. En ze laat een mooi spoor achter. Daar ben ik echt mee bezig. Daar ben ik echt mee bezig. Daar was ook Abraham mee bezig, weet u dat? Weet je dat op een gegeven moment, dan is Abraham al reeds 99 jaar oud. En dan plant hij een boom. Wat voor boom plant hij daar in Beersheba? Een tamariskboom. Nou, ga maar bestuderen. Een tamariskboom groeit heel langzaam en wordt heel erg oud. Plantte hij die boom voor zichzelf of voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen? Hij plantte die boom niet voor zichzelf, maar alreeds voor zijn kinderen, dat zij heerlijk in de schaduw konden zitten. En dit is iets, wij zijn allemaal al een dagje ouder, we moeten ons bezighouden met, oké, wat voor spoor laat ik achter? Weet je dat het laatste woord van Jozef is, die mij aan Jezus doet denken? Hij spreekt tot de harten van zijn broers in Genesis 50 vers 21. Hij zegt, ik zal voor jullie zorgen. Ik zal voor jullie kinderen zorgen. En ik zal ook voor jullie kleinkinderen zorgen. De Heere is dezelfde. Misschien heeft u wel eens van die angstmomenten. Wat moet er toch? He, hoe zal het toch gaan met onze kinderen en onze kleinkinderen? Wat voor een wereld. De Heer zal voor ze zorgen. Maar het is goed om een tamarisk te planten. Met andere woorden, om na te denken. Wat voor spoor laat ik achter bij mijn kinderen? Wat voor spoor laat ik achter bij mijn kleinkinderen? Maar dan toch ook in die rust te komen. Ik zal voor je kinderen zorgen. En ik zal voor je kleinkinderen zorgen. En zo sprak het laatste woord van Jozef. Jozef tot hun hart. Mooi, hè? Dat vind ik zo heerlijk. Want Jozef zegt ook, jullie zitten wel zo te zeuren en bang te zijn voor mij. Maar lieve broers, als jullie mij toen niet verkocht hadden, dan hadden we nu allemaal omgekomen van de honger. Dank je wel. Dat was ook Gods plan tot redding van een groot volk. Dus hij leefde met Romeinen 8 vers 28, dat alle dingen werken ten goede. Hij leefde niet met wrok, hij leefde met vergeving. En hij sprak met troostvolle woorden voor hen, voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Dat wilde ik ook even ertussendoor vertellen. We gaan verder naar vers 15, wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Maar oké, je bent een Jood, maar wat heb je gedaan met de wet die 1500 jaar? Je hebt die wet 15 jaar overtreden. Wat heb je gedaan die 40 jaar in de woestijn? Ook al kreeg je elke dag manna en water uit de rots en kwarteltjes die aankwamen vliegen. Maar ja, de Heer was boos met je en toch gaf hij je al deze wonderen en tekenen. Wat zegt Stefanus vlak voordat hij gestenigd wordt? Jullie hebben altijd de profeten gedood. Jullie zijn een rebellerend volk. Ja, wij Joden, niet heiden. Er is een verschil tussen Jood en heid. Maar we staan allemaal schuldig voor een heilig God. Dit zegt Paulus ook. Weten, en daar komt dat vers, we zijn niet gerechtvaardigd uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Door het geloof, Romeinen 8 vers 1, zijn wij niet meer onder het oordeel. Als wij in Christus zijn, zijn wij niet meer onder het oordeel. Dan leven wij met de gunst van God. Waardevol in de ogen des Heren is de dood van zijn gunstelingen. Wij dan leven dan onder de gunst van God. En wij zijn alleen maar gerechtvaardigd door het geloof. Wat betekent rechtvaardig? Wel, laat me het zo uitleggen. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. Als je vanuit de hemel naar een palmboom kijkt, wat zie je dan? 12 maanden per jaar. Een groene kroon. Als God naar mij kijkt als gelovige, dan ziet hij zijn volmaakte zoon. Ja, maar zo voel ik me niet. Nee, maar we praten ook niet over gevoel. We praten over geloof. We praten over onze positie. En wat staat er in Genesis 15 vers 6? En Abraham geloofde de Heere en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid, dat is onze positie. 12 maanden per jaar, een groene kroon. God kijkt naar mij, hij ziet zijn volmaakte zoon. Ik zing dat lied niet hoor. Ik sta hier zondig en onrein. Want zo sta ik hier niet. Ik sta hier gerechtvaardigd door het geloof. Amen. Het is heel belangrijk dat we in gaan zien wat het betekent dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof. Daarom hebben wij ook vrede met God en de vrede van God. Want van nature waren wij vijanden van God. Oh, heerlijk toch die positie. Om rechtvaardig verklaard te zijn door het geloof in de Heer Jezus. Ja, ik word er gewoon blij van. Want immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Zie je, dat is even duidelijk. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelfs zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Kijk, je maakt Christus een zondaar als je weer op eigen werken gaat vertrouwen. Nee, Christus is geen dienaar van de zonde. Christus brengt alleen genade. Want als ik dat wat ik afgebroken heb weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Wat is Efeze 2? De middelmuur is afgebroken. Christus is het einde der wet. Het tijdelijke oude verbond is voorbij. Het nieuwe eeuwige verbond is gekomen. En dat wat voorbij is, is voorbij. Niet slecht, maar oud. Goed, maar het nieuwe eeuwige is beter. En daarom ook, je moet datgene wat afgebroken is, want het is afgebroken. Wat is er gebeurd 70 na Christus? De hele tempel verwoest, met heilige der heiligen, met voorhangsel en heilige en het voorhof. En nog 900 dorpjes in Israël. Het is voorbij. En we leven nu met een tabernakel niet met handen gemaakt. Wij leven uit genade alleen. En dat moeten we niet weer gaan opbouwen. Want die periode is voorbij. We moeten nu leven vanuit het nieuwe. En wat is het nieuwe? Geen legalistisch geloof. Nee, een geloof wat is niet een religie, maar het is een relatie. Het is geloof in een persoon. En die persoon is de werkelijkheid van al die schaduwbeelden. En dat vind ik zo heerlijk. Als we dan kijken naar vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en voor zichzelf voor mij heeft overgegeven. Oh, dit is het eerste vers op de Bijbelschool in Afrika die de studenten uit hun hoofd moeten leren. Wat is het hier? Het is zo belangrijk. De Heer Jezus is voor onze zonden gestorven. Maar wij zijn ook met hem gestorven. De Heer Jezus, Openbaring 13 vers 18, is al reeds gestorven voor de grondlegging van de wereld. Alle oud-testamentische gelovigen kunnen niet in de hemel komen vanwege die bokken en die geiten en die stieren. Alleen het kostbare bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En het is niet alleen dat hij voor ons gestorven zijn, maar onze oude natuur is met hem gestorven. Het is met hem de dood ingegaan. Het is niet alleen dat wij gered worden van de zonde, maar wij worden ook gered van de kracht van de zonde. Die is verbroken. We zijn met hem gekruisigd, met hem begraven. En ik weet, dat is negatief, maar daar blijft het. We zijn ook met hem opgestaan. En wij leven met hem. Wat nog mooier, wij zijn nu al reeds met hem opgewekt tot achter het voorhangsel. Weet u, daar is ons anker. Weet u wat er staat in de Openbaring 3 vers 21? Dat wij op dezelfde troon zitten als hij. En een van de mooiste versen, ja ik moet het toch lezen hoor, is Efeze 2 vers 6 en 7. Want dat moet je echt denken. Oké, mijn lichaam hangt hier nog rond. Maar mijn geestelijk leven, kijk even in Efeze 2, nou we zullen maar voor het verband even lezen, vers 5 ook. Ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus zijn we levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Maar hier komt het. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. O lieve broeders en zusters. Hij is rechtvaardig, zo zijn wij. Hij zit aan de rechter van de hand van de Vader in autoriteit. Zo zitten wij met hem. Wij zijn met hem begraven. Wij zijn met hem gekruisigd. Wij zijn met hem opgestaan. En wij zitten met hem in de hemelse gewesten. En dat verbindt ons met de hemel. Daarom roept de Heere vanuit de hemel. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij was christen aan het vervolgen. Maar het hoofd voelde dat. Nou, je bent één plant met hem. Je bent één geest met hem. En zoals dit hoofd verbonden is aan het lichaam. En het lichaam verbonden is aan het hoofd. Blijf in mij. Blijf in de wijnstok. En leef door het geloof. Leef in je positie. Ja, ik ben rechtvaardig verklaard. Het oordeel komt niet meer over mij. Ik zit al reeds met hem in de hemelse gewesten. Ik leef vanuit de kracht van zijn opstanding. En de zondekracht heeft verloren. Heeft zijn macht verloren over mijn leven. De zonde regeert niet meer. Maar de opgestane, verheerlijkte heiland regeert in mijn hart. En ik moet mij beijveren om in hem te blijven. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wij moeten daar geen extra wetten aan toevoegen. De Heer Jezus is genoeg. Want je denkt, maar dan word ik geestelijker. Nee, kijk eens in Galaten 5 vers 4. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Mijn tante. Ook twee jongens verloren. Ik zie het nog voor me. Zij had tegen mij eens gezegd als kind, mijn lieve jongen, het is niet de kerk die het hem doet, maar de Heer Jezus. Heb je hem al ontmoet? Ze blijven hangen. En toen hingen daar twee schilderijtjes op de schoorsteen. Kees en Johan. Hollandser kan het niet. Allebei gestorven. En daartussen dat houten plaatje. Mijn genade is u. Het is genoeg. Er is altijd genoeg genade. En dat is datgene wat wij ontvangen, wat wij niet verdienen. En ja, de misdadiger met koorts al stervend, ervoer Gods genade. En weet je wat? Hij geeft genade op genade. Johannes 1 vers 16. Daar is steeds weer genade. Als je het nodig hebt, zal hij je genade geven. Hij zal je stervensgenade geven. Hij zal je genade geven om door deze stormachtige periode te komen. Hij is de Alpha en de Omega. Hij gaat voor ons uit. En als voorloper vertelt hij ons nu al waar wij eens met hem zullen zijn. Maar in onze positie zitten wij daar al reeds. En dat is zoiets geweldigs. Dat wij met hem gekruisigd zijn, met hem begraven, met hem opgestaan. En dat is het mooiste leven op aarde. Dat is het mooiste, rijkste leven op aarde. Laat je niet meer plagen door schuldgevoelens. Alles is betaald op het kruis van Golgotha. Wij zijn waarlijk vrij. Amen. En we laten ons niet meer een slavenjuk opleggen. Wij gaan staan in die vrijheid. En we weten waar we staan in onze positie. Ja, we zijn nog in het lichaam hier. Maar die eeuwige stad, daar kijken we naar uit. Abraham leefde met 3 steden in zijn hart. Ur achter zich, de half afgebouwde stad Babel voor zich, maar de stad van God voor zich. Naast zich en die voor zich. Dat is vergezicht. Daarom hebben wij hoop. En daarom lacht de toekomst ons toe. En Corrie ten Boom zei het altijd zo mooi. Het beste komt nog. Amen.